Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Beleggerspanel.
ExxonMobil klaagt een activistische aandeelhouder aan. Is dat een slimme zet? En Tesla en ASML komen deze week met de cijfers. Waar letten beleggers op als het gaat over die aandelen? Of is er heel iets anders waar ze zich liever op richten? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Arend-Jan Kamp, onafhankelijk beurscommentator. Welkom.
Goedemorgen.
Je bent al eerder als onafhankelijk beurscommentator op de radio geweest in BNR Beurs. Onder andere Arend-Jan, voor mij is toch nog even wennen. Voor jou ook na meer dan 20 jaar IEX?
Ja, wel een beetje, ja. Ik moet nog een nieuw ritme vinden.
Gaat wel goed?
Zeker.
Zeker?
Zeker. In april ben ik terug.
Maar je bent er nu al, maar in april dan...
Maar dan echt.
Barst het helemaal los. Mooi. Nou, dan weten we dat tegen die tijd wat uitgebreider toe te lichten. Maar jij mag nu al zeggen wat jouw nieuws van de dag is.
Dat is inderdaad China. Was gisteravond, ik schoof inderdaad bij Jelle aan. Luister naar die podcast met Dynasty en Dallas. Die we er op de een of andere manier wisten in te fietsen. Toen
gaat
we het over
TV,
oliebedrijven
nostalgie.
Hadden.
Nostalgie, ah, oké.
Okay. Ja, het werd erg laat, het was erg gezellig. In ieder geval, toen kwam er al in de nieuws. Het headlines kwam al voorbij dat de Chinese premier zei, Li Qiang heet hij, dat er iets moest gebeuren op de stockmarket. Ik dacht van nou, ik ben heel benieuwd wat de Chinese beurzen dan vannacht gaat doen. Want alleen al op die woorden kunnen ze vooruit gaan lopen. Nou, inderdaad, ik zette vanochtend mijn Twitter open, de Bloomberg timeline, alleen maar China. Er komt een heel pakket maatregelen aan. CNBC spreekt zelfs van 250 miljard.
Volgens mij heb je helemaal geen nieuw ritme nodig als je toch de ochtend al begint met je Bloomberg terminal.
Ja, daar zeg je wat.
Goed, ga je gang.
Ja, ik ga dus ook weer iets met de beurs doen.
Oh, toch wel.
Ja. Ik kan niet anders. Het is het enige wat ik kan, denk ik. Maar in ieder geval, voor CNBC is er 250 miljard beschikbaar. Wat ze precies gaan doen in China is niet geheel duidelijk. Er zal wel weer iets van een shortverbod komen. Dat soort dingen moet je, denk ik, aan gaan denken.
Was dat er niet al zo min of meer tussen de bedrijven door, dat shortverbod? Volgens mij gaat het nu over... met geld van buitenlandse rekeningen van Chinese staatsbedrijven een soort stabiliteitsfonds op te richten om zo de aandelenmarkt te stutten.
Kijk, jij zat er vanochtend ook al vroeg bij in de Bloomberg timeline, zo te horen. Ja, er komt een pakket maatregelen, zoals dat altijd heet. Ik weet niet of dat het fundamentele probleem van de Chinese beurs gaat oplossen. Maar we gaan het zien. Het kan in ieder geval wel wat korte termijn herstel opleveren. Want het is echt een drama in China.
Ja, laten we dat dan toch maar even wat uitgebreider al bespreken, Martine. Want het is een drama. Die Chinese beurzen die zijn al een tijdje bezig met instorten in Hongkong. Op het laagste punt sinds oktober 2022. Shanghai ook in een vrije val beland. Volgens Bloomberg in ieder geval. Tot gisteren in 3 jaar tijd $6.300 miljard aan beurswaarde verdampt, in rook opgegaan. En dan nu dat reddingsplan van de overheid lost misschien niet de fundamentele problemen op, maar kan het wel een beetje stutten? Kan het bloeden stoppen?
Nou ja, dat ligt er een beetje aan, want China heeft nog een paar andere problemen natuurlijk. Blijven met die vastgoedcrisis zitten, met natuurlijk huizenprijzen die daar enorm gedaald staan. Heel veel leegstand, heel veel Chinezen die natuurlijk ook hun spaarcentjes vast hebben zitten in dat soort huizen, woningen. Dus ja, dat is niet ineens dan weg, zeg maar. En waar je het net over had, zo'n short-selling verbod, dat werkt eigenlijk nooit echt.
Nee, het klinkt altijd wel heel indrukwekkend.
Ja, het klinkt heel maar dat het verleden heeft geleerd, ook in andere landen, dat nooit echt een soelaas biedt. En ik denk een groot probleem van China is natuurlijk dat ook bijvoorbeeld in die techbedrijven waar het ook net over ging, dat natuurlijk de overheid iedere keer klaar staat om weer eens in te grijpen. Dat
die premier die Arend-Jan net aanhaalde, die was er juist om de relatie met het bedrijfsleven weer een beetje aan te halen om dat te verbeteren. Maar...
Ja, bedoel, eerst zien en dan geloven, denk ik, dat inmiddels wel natuurlijk het motto is geworden van beleggers in China, als je daar al überhaupt wil zitten. Want als je het dan over Tencent hebt, dat is een beetje een soort golfbeweging, dan worden er weer spelletjes toegestaan en dan worden weer de teugels aangetrokken en dan zijn de Chinese kinderen weer die te dik worden. En dan is het weer dat je te verslavend, omdat het te verslavend is. Dus er is iedere keer wat, waardoor ze dan ook weer zeggen van ho, tot hier en niet verder. En natuurlijk die tech-miljardairs, want dat zijn het daar, die worden ook iedere keer aangepakt en dan verdwijnt er weer eentje en dan komt hij een paar maanden later weer boven water. En je hebt in China natuurlijk ook nog het probleem van de vergrijzing en dat er dus bevolkingsafname is. En
dus de vraag, je moet je afvragen of je er wil zitten, die zou jij... zonder al te veel nadenken met nee beantwoorden.
Ik denk dat je daar niet moet zitten en dat de beurs goedkoop is daar. Dat is niet voor niks. En dat het goedkoop is wil ook niet zeggen dat het snel weer beter wordt.
Maar het is wel goedkoop.
Ja, het is zeker goedkoop.
Waar de aantrekkingskracht van uit zou kunnen gaan.
Ja, dat zou kunnen, maar het is ook niet voor niks. Ja,
maar de beurs heeft een vervelende eigenschap dat alles wat goedkoop is nog veel goedkoper kan.
Ja.
En alles wat duur is, ik zit zelf iedere dag me te verbazen over Bezi en Wolters Kluwer. Alles wat duur is, kan het nog steeds veel duurder worden.
Ja. Dus je weet het niet. Het is nooit een moment om in te stappen? Of is het een overweging waard om China toch eens serieus te nemen?
Ik beleg zelf niet in China. Want ik heb een hele simpele redenatie. Bij westerse bedrijven is de aandeelhoudersvergadering de baas bij bedrijven. En in China is dat de partij en of de staat. Dat is voor mij een wezenlijk verschil. En daarom beleg ik niet. Maar ik denk dat Martien al een beetje het probleem aanstipt. Het fundamentele probleem van China is, denk ik, Chinezen beleggen in vastgoed en niet in aandelen. De Chinese economie is keer 40-50 gegaan in de afgelopen 40 jaar. De beurs is nou misschien net verdubbeld.
Ik heb overigens ook...
Als ik even mag afmaken.
Nou, Arend-Jan, omdat je onafhankelijk beurscommentator bent dan.
Een heel saillant detail is in deze. Dat is dat de Indiaanse beurs is vannacht meer waard geworden dan de Chinese.
Ik wil het daar wel net over hebben, Arend-Jan.
Wil je daarover hebben?
Nou ja, omdat ik ook voor het... Ja, niet voor het eerst moet ik zeggen, weer berichten tegenkwam. Namelijk in 2024, eerste weken van het jaar 2023, 2022. India is het nieuwe China. Hou dat in de gaten. Maar nu is er echt een omslagpunt.
Ja, dat is echt inderdaad echt een omslagpunt. En in India is die beurs, zeg maar, de beurswaarde van bedrijven, is wel meegegroeid met de economie. En in China is dat niet zo. Chinezen hebben alle geld in vastgoed gestoken en niet in aandelen. En ja, ze kunnen nu hun huis niet verkopen, dus ik zie ze niet massaal aandelen gaan kopen. En dan kan de partij nog zo hard reclame maken voor de aandelenbeurs. Ze hebben denk ik gewoon het geld niet.
Is dit een belangrijk moment?
Nou ja, op zich is het natuurlijk wel een teken aan de wand. Het komt natuurlijk ook mede doordat die Chinese beurs zo hard gedaald is. Dus dat werkt dan ook wel weer in het voordeel daarvan, zeg maar, dat dan India meer waard wordt. India is wel zich natuurlijk een land wat zich veel sneller aan het ontwikkelen is. Je ziet natuurlijk ook heel veel westerse bedrijven productie weghalen uit China en ook wel verplaatsen naar India. En ook, dat zijn ook niet de minste. Maar ja, het is niet zo dat India ineens het Walhalla is, zeg maar, want er zijn ook nog heel veel Indiaars die onder de armoedegrens leven. Dus het is niet zo... Kijk, het is een beetje de wet van de grote getallen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel heel snel meer geld te besteden krijgen. Dus ook naar de aandelenmarkt gaan. Je ziet ook dat internationaal er meer belangstelling komt voor aandelen die aan de Indiaanse beurs genoteerd staan. Maar het is niet zo dat het dan ineens zonder risico is of zo.
Nee, niet bepaald. Maar wat mij opvalt is dat die beurs daar zo goed gaat en dat er helemaal niet mee geadverteerd wordt hier in Nederland. Dat zag je in het verleden vaak met dingen die goed gingen. Nou, de dotcom-crisis is daar natuurlijk... Dotcom is daar het prachtigste voorbeeld van. Je moet in India gaan beleggen. Ik moet heel eerlijk bekennen. Kun jij 10 Indiaanse beursgenoteerde bedrijven opnoemen?
Ik kan er wel eentje noemen.
Zo, ik niet.
Unilever, de HDFC-bank.
Of Unilever Hindustan zeker.
Ja. Nee, de HDFC-bank. Die kan ik noemen. Maar ja, ik ben toevallig ook net in India geweest. En het is voor heel veel mensen daar echt geen vetpot, kan ik je verzekeren.
Tata komt natuurlijk oorspronkelijk uit India.
Sorry?
Tata.
Ja. Maar er zijn hele grote bedrijven. En natuurlijk ook als je kijkt naar technologiebedrijven. Dat ontwikkelt zich heel veel, heel snel. Alleen, en het is natuurlijk een goed opgeleide bevolking. Dus dat is allemaal in het voordeel. En ook jong, hè. En dat is meer als je dan naar demografische factoren kijkt. Dat is natuurlijk een heel belangrijk verschil met China. China, daar heb je krimp van de bevolking en je hebt een deflatiescenario. En dat zijn twee dingen die je in India niet hebt.
Jouw nieuws van vandaag. We gaan er toch nog aan toekomen, Martine.
Nou, dat is dan iets minder enthousiast en positief. Maar dat viel me dan wel op, omdat de handelshuis Archer Daniels Midland... Die kwam voor gisteren in het nieuws natuurlijk dat ze de CFO hebben op non-actief hebben gezet. Oh. En omdat er natuurlijk SEC-onderzoek gaat doen, omdat ze denken dat er gerommeld is met de boeken. Nou, dat zijn nooit twee hele enthousiaste, zeg maar, factoren voor een koersontwikkeling.
Graanhandelaar is het, hè?
Ja, nou, soft commodities graan, soja. Van alles. Maar omdat ze juist wat minder afhankelijk, daar zijn ze heel goed in. Omdat ze daar wat minder afhankelijk van willen zijn. Omdat natuurlijk die voedselprijs, zeg maar, die graanprijs en alles, dat fluctueert enorm. Dus ze wilden ook wat meer inzetten op nutrition. Dus voedingssupplementen voor dieren en mensen. Ook vleesvervangers, dat soort dingen. Dat is een aantal jaar best aardig gegaan. Ze hebben ook overnames daarin gedaan. Alleen je ziet ook dat de Amerikaanse consument eigenlijk weer terug is naar vlees en minder naar vleesvervangers. En zeg maar, een aantal overnames loopt niet helemaal soepel. Maar ja, nu is het natuurlijk, beleggers houden niet van onzekerheid. En de grote onzekerheid is nu, gaat het een beetje om belastingontwijking. Dus een beetje schuiven tussen nutrition en andere onderdelen van Archer Daniels Midland. Of is er meer aan de hand? Is er echt sprake van fraude?
Nou, en daar hij is niet meteen de laan uitgestuurd, hij is op non-actief gesteld. Maar dat hoort natuurlijk ook bij de juridische procedure.
Ja, maar dat is ook natuurlijk, want hij is heel lang verantwoordelijk geweest voor die nutrition afdeling. En pas eigenlijk de laatste 2 jaar echt voor overall Archer Daniels Midland. Dus als je dan ook wil weten wat er gebeurd is, is dat sowieso ook wel handig. Als je dan zeg maar bij de bron erbij kan. Maar ja, het zijn dan komen er allemaal weer van die visioenen uit het verleden komen dan ook weer terug. Dat je wel eens meer boekhoudschandalen hebt gehad. Ze hebben natuurlijk ook een hele kleine winstwaarschuwing gegeven. Dus in die zin denken zij voorlopig dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Maar ja, bedoel, zolang die onzekerheid boven de markt hangt, denk ik dat je eventjes van het aandeel af moet blijven.
We gaan dat zeg je heel genuanceerd. Ik kreeg gisteravond dezelfde vraag bij Jelle. Ik zei van winstwaarschuwing plus mogelijke fraude, dat is gewoon wegwijzen. Tenminste, de statistiek, alle gevallen uit het verleden, bleek dat er nog wel wat meer lijken uit de kast kwamen in dat soort gevallen. Dus beware.
Er komen nog zoveel bedrijven met zoveel cijfers. We moeten daar echt nodig naartoe, want het cijferseizoen is volop bezig met deze week ASML, Tesla, Intel, Procter & Gamble. Arend-Jan, heb ik nog heel veel bedrijven niet genoemd. Waar kijk je het meest naar uit?
Ja, morgen ASML. Natuurlijk omdat ik er zelf in zit, maar de hele wereld kijkt morgen naar die cijfers van ASML. Zeker na die fantastische outlook van TSMC van vorige week. Waarop eigenlijk de hele chipsector maar weer eens is gaan rallyen voor de verandering. En we gaan kijken of ASML morgen dat kan bevestigen met hopelijk een mooie outlook.
Er is toch al van alles over gezegd en geschreven, vooruitgeblikt. Zou er nog iets kunnen gebeuren waarvan jij denkt, nou poepoe, daar had ik niet zien aankomen?
We weten natuurlijk dat er morgen wel relatief veel omzet uit China gemeld gaat worden in Q4.
Vanwege die eindsprint die is ingezet, die exportbeperkingen.
Ja, China heeft echt staan hamsteren. Want die mogen bepaalde type machines niet meer kopen sinds 1 januari bij ASML. Dus die hebben ze in december nog snel even met de Sinterklaas inkopen gedaan. Tenminste, daar lijkt het op. Bloomberg had geloof ik douanedata zitten uitvlooien. Hoe komen ze op het idee? Wat is het briljant? En die komen er zo op uit. Dus we zijn echt heel benieuwd wat het morgen
En dan vervolgens hebben ze zelf in ieder geval gezegd, Martine, is dit een tussenjaar, een overgangsjaar? Ja.
Volgens mij zijn ze al heel open geweest over alles wat we kunnen gaan verwachten. En ze hebben natuurlijk ook een paar machines niet verscheept naar China. Hè? Dus dat was ook nog weer. Dat hebben ze natuurlijk ook allemaal al bekendgemaakt. Dus ik zie voorlopig daar, ja, ik kijk er wel naar uit, want ik beleg er voor mijn klanten ook in. Dus in die zin wel. Maar ik verwacht daar geen vuurwerk van. En ik denk ook de koers is de afgelopen tijd alweer aardig opgelopen. En als je ook helemaal kijkt naar de, zeg maar, de index voor de halfgeleiders, die heeft in december eigenlijk al gepiekt. En een paar weken later komen de bredere indices. Dus in die zin zit dat er wel aardig in. En inderdaad, TSMC was natuurlijk de outlook heel goed. En het is vooral natuurlijk dat de langere termijn, dat je ziet dat die markt wel een beetje aan het uitbodemen is. En dat is wat beleggers wel natuurlijk fijn vinden. Maar ik zie nu niet in waar de grote verrassing vandaan zou moeten komen. Behalve dat het natuurlijk meer een bevestiging is van dat je toch gewoon een goed bedrijf vindt. En dat ze gewoon al met die middellange en lange termijn doelstellingen, dat ze daar helemaal niet aan gesleuteld hebben.
Ik kan er niks aan toevoegen.
TSMC was misschien wel de verrassing.
Ja, dat was meer de verrassing waar natuurlijk iedereen, waar Arend-Jan het ook net over had, dat iedereen opeens weer Hosanna zag. En bedoel, zo snel kan het dan ook weer gaan. Maar ik denk ook altijd, je moet een beetje door die waan van de dag heen kijken. En gewoon ook kijken voor de lange termijn vooruitzichten. Als je gewoon kijkt hoeveel chips er nodig zijn voor kunstmatige intelligentie, voor de uitrol daarvan. Nou, dan kan je het al op de achterkant van een sigarendoosje doen. Dan heb je geen computer voor nodig om te zien dat er wel heel veel vraag naar zal blijven.
Nou, waar je wel een computer voor nodig hebt, misschien is, eigenlijk klopt het niet. Hè? Als we nu op de bodem van de chipcyclus zitten, zouden de koersen ook eigenlijk op de bodem moeten staan. Maar
die lopen alweer vooruit natuurlijk.
Die staan op een all-time high.
Maar aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant, als je verwacht dat de groeivooruitzichten natuurlijk wel heel veel beter zijn, dat het niet alleen voor kunstmatige intelligentie is, maar dat natuurlijk ook gewoon andere vragen naar servers en weet ik veel wat, dat ook allemaal aantrekt, dan hoort er wel bij natuurlijk dat je weer daar een beetje op vooruit loopt.
Die Magnificent Seven, hoort Tesla daar nu ook bij of niet? Want die doen de boeken open natuurlijk.
Ik ben zelf geneigd er al de Magnificent Eight van te maken. Want een Broadcom moet je ook eens gewoon eens even naar kijken hoe hard dat gaat. En dat is inmiddels ook al 500 miljard waard of zo.
Dus moet die gewoon stuivertje wisselen? Broadcom en Tesla.
Ja, Tesla is inmiddels wel een beetje het kneusje aan het worden. Hè? Want zelfs
ik zou er niet meer bij willen horen, als ik op zo'n straatlengte achterstand gezet word.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee in hoeverre dat voor die ticoons er zelf speelt, hoor. Dit soort wedstrijdjes. Maar op de beurs vinden we natuurlijk prachtig wie is de grootste.
Dus nou, er is ook een wedstrijdje gaande. Gewoon concurrentie tussen Tesla en BYD. Als je puur kijkt naar verkochte auto's, dan is de Chinese concurrent inmiddels Tesla wel voorbij. Maar als je kijkt naar de beurswaarde, dan past BYD daar nog?
Ja, die gaan er tig keer in. Die zijn tig keer zo goedkoop. Maar de truc bij Tesla is natuurlijk, daar zit natuurlijk die enorme fantasie in, die natuurlijk Elon Musk zelf is. Maar ook die robotica en die AI. Daar zat natuurlijk Elon Musk de afgelopen weken zelf ook op te hinten, met dat hij weer een grote belang in zijn eigen bedrijf wil. Ja, ik denk dat hij vindt dat de AI en robotica die in zijn bedrijf zit, in Tesla zit, dat het niet voldoende waardeuitdrukking krijgt op de beurs. Misschien wil hij het wel gaan afsplitsen. Wat denk jij dat hij op het oog heeft? Wil Elon Musk net als Meta en Alphabet een holding van Tesla gaan maken? Waar die al die...
Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij natuurlijk dat de bedoeling is dat hij meer aandelen wil gaan kopen, omdat hij meer zeggenschap wil hebben zonder tegenspraak. Dat is volgens mij zijn hoofddoel. Omdat hij dan weer wat meer zelf aan de knoppen kan blijven zitten en dan inderdaad... Ja,
maar als je toch zegt dat je 12% van de minimaal 12% van de aandelen wil gaan kopen, dat vindt de markt wel leuk, hoor. Die zien het graag aankomen.
Ja, tuurlijk.
Dus of dat
maar
nou
dat
zo handig is?
Ja, maar dat heeft niks te maken natuurlijk met zijn plannen überhaupt. Want je kan ook weer zeggen dat hij de afgelopen tijd niet super gelukkige hand heeft gehad wat betreft de uitrol van zijn plannen. Ik geloof eigenlijk wat meer in BYD, als je het dan zo bekijkt. Omdat die juist zelf ook alles in huis hebben met die natuurlijk batterijen. Dus dat zij eigenlijk, bedoel, Tesla heeft super ingeleverd op de marges in de afgelopen kwartalen, iedere keer weer prijsverlagingen.
BYD verdient per definitie ook minder per auto, omdat het goedkopere modellen zijn.
Ja, goed, maar ze hebben wel natuurlijk die hele batterijtechnologie in eigen hand, wat natuurlijk heel veel scheelt. Natuurlijk, bedoel, zeg maar, autofabrikanten staan nou niet echt bekend om de riante marges op een paar luxe merken na. Maar dat zijn natuurlijk maar kleine aantallen die daar verkocht worden. En dat zag je natuurlijk toen er tekort was aan chips, dat juist op die duurdere modellen werd ingezet. Maar als je het natuurlijk, wat ze allebei willen, is natuurlijk uitrollen en zoveel mogelijk. Het gaat meer om kwantiteit dan bijna om kwaliteit, zeg maar. Dus ook kwaliteit van de cijfers.
Wat is het bedrijf dat jij, als je zegt ASML, dat kan ik zo ongeveer wel raden, wat jij in de gaten houdt?
Deze week natuurlijk gewoon waar ik in belegd zit. Dus dat is bijvoorbeeld Procter & Gamble. Maar ja, aan de andere kant kijk ik toch meer naar volgende week als echt dan Magnificent 6, noem ik ze dan maar, die dan met de cijfers komen, zeg maar. Dus daar ben ik benieuwd naar. Want
en dan gaat het over Nvidia met name.
Ja, natuurlijk. Maar ook Amazon. Ik bedoel, ik zit natuurlijk Alphabet. Ik zit wel in bijna al die bedrijven ben ik belegd. En die ik noemde, was ik sowieso belegd in. En dan kan je trekken ook dit jaar toch ook wel weer voor een heel groot deel ook wel weer de beurs. En dat is gewoon waar de waarderingen vandaan komen.
Het is een beetje het voorspel, dit.
Eigenlijk is het tot nu toe redelijk tam wat er gebeurt op de beurs. Ja, het is nog niet. Je ziet ook dat het niet spectaculair is. Een beetje zo'n 60% van de bedrijven die tot nu toe heeft gepubliceerd, die doet het beter qua winst en qua omzet. Maar eigenlijk zijn de verwachtingen heel somber. Dus dan is het wel fijn als er een keer wat misschien kan meevallen. En vooral die
outlook. Kan de komende dagen eigenlijk die terminal nog best een keertje uithouden 's ochtends. En dan volgende week
moet hij helemaal losgaan.
Okay. Deel jij het, dat het eigenlijk toch vooral van volgende week moet komen?
Jazeker, de komende twee weken. Dan komt denk ik de halve Damrak en halve Wall Street komt zo ongeveer door. En dan heb je op woensdag en donderdag heb je 10, 15 bedrijven met cijfers. Ja, zoek daar je weg. Ik zie Martina ook al lachen. Dat zijn echt de fijne dagen op de beurs. Ja, het is wat het is. Het is niet anders. Maar dan weten we natuurlijk wel in twee weken tijd weten we heel veel meer hoe het ervoor staat.
Het is wat het is. Het is bijna een punt dat je kunt zetten. Maar we maken er een komma van. In dat beleggerspanel zijn vandaag de gast Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en de onafhankelijk beurscommentator Arend-Jan Kamp. Met nu het blokje laatste transactie. Of, beste leden van het panel, kunnen we dat beter overslaan? Arend-Jan, hoe spannend is het in jouw portefeuille?
Ja, we begonnen de uitzending niet al mee. Ik heb geen baan meer, ik heb geen kaststroom meer, dus ik koop even niet meer. Bij mij is het hoddelen geblazen.
Nou ja, dat is bij jou misschien toch net wat anders. Al was het gewoon voor je klanten.
Ja, natuurlijk. Maar voor mijn klanten heb ik de afgelopen tijd ook niks gedaan. Als je vindt dat je goed zit, dan hoef je niet te handelen. Je hoeft niet te handelen om te handelen. En dan laat je gewoon de portefeuille zijn werk doen. Dus ik ben al een poosje eigenlijk niks aan het doen. En dat klinkt dan alsof ik daar helemaal niet naar kijk. En dat is helemaal niet zo. Want we kijken naar van alles. Maar als je denkt van, nou ja, we hebben bijvoorbeeld gekeken, willen we Apple in portefeuille? Want we zitten in Berkshire Hathaway. En dat is eigenlijk een beetje doorheen leverbaar als je het heel zwart-wit zou bekijken. Maar dan denk ik toch van, nou ja, er spelen ook wel een paar dingetjes bij Apple waar je een beetje moet afvragen of je dat nu moet willen in je portefeuille op dit moment. Dus nou ja, en zo ga je. En dan denk je van, nou, dan doen we het niet. Dan kijken we dat gewoon even aan, de marktontwikkelingen.
Maar Apple komt volgende week ook met cijfers. Ja. Zou dat een aanleiding kunnen zijn om iets te veranderen?
Nee, niet op basis van cijfers. Het is natuurlijk meer als je ziet toch gewoon het businessmodel van. Ja, het is een beetje tweeledig. Hè. Aan de ene kant zie ik heel goed de verdiencapaciteit van Apple. En dat ze natuurlijk, als je alleen naar de hardware kijkt, denk je, nou, dat is de groei een beetje uit. Maar ze rollen natuurlijk heel veel meer diensten uit. En dat gaat hartstikke goed. En dan verdienen ze ook heel veel. Alleen aan de andere kant heb je natuurlijk ook dat die verdiensten ook soms wel weer een beetje onder druk staan. Er loopt net een grote rechtszaak natuurlijk. Dat ze de preferred suppliers zijn van Alphabet, van Google. Nou ja, als dat eraf gaat, dan lopen ze zo 20 miljard aan inkomsten.
En je hoort ze ook zo weinig over AI, hè?
Nou ja, dat vind ik dan nog het minste. Want ik denk dat ze daar wel degelijk mee bezig zijn. Maar als je ook kijkt naar de App Store, dat ze natuurlijk ook andere partijen moeten gaan toestaan daar. Dat die ook geld kunnen verdienen. Als je dan die VR-bril kijkt. Nou, die moet en heel veel.
Gewoon een lachertje eigenlijk.
Ja, die moet en heel veel gaan kosten. En dat wordt al door minimaal 43 apps, waaronder de Spotify's en zo van deze wereld, niet ondersteund. Dus dan moet je het echt gewoon hebben van het eigen Safari-platform. Ja, dan denk ik, nou, en dat is 1% van de omzet wat ze er überhaupt van zouden willen gaan produceren. Dus ja, dat gaat het verschil niet maken. Dus ik zit er een beetje ambivalent in.
Nou, volgens mij ben je er wel uit, hoor.
Nou, voorlopig nog even niet. Maar ik zie de lange
termijn. Niks doen is ook positie.
Ja.
We gaan naar ExxonMobil. Heeft een rechtszaak gestart tegen activistische aandeelhouderscollectieven Follow This uit Nederland en het Amerikaanse Arundo Capital. Bloomberg kwam daar gisteren mee. Twee organisaties dienden vorige maand een voorstel in dat Exxon opriep tot een verdere versnelling van de emissiereductiedoelstellingen. En dan gaat het over scope 3, dus de klanten van ExxonMobil of de klanten van de klanten. En het is eigenlijk het instrument dat Follow This en Arundo Capital zelf geregeld tevoorschijn halen. Waarvan ExxonMobil nu zegt, als jullie het kunnen, kunnen wij het ook. Heb je daar begrip voor?
Ja. Ik bedoel, koekje van eigen deeg. Ik bedoel, ik denk dat Exxon bespeurt dat er iets, ja, momentum een beetje aan het draaien is. Het duurzaam is niet meer zo heilig als dat het een jaar geleden, 2 jaar geleden was. Dus misschien dat ze momentum ruiken. Ik vind het zelf eerlijk gezegd een beetje onzin dat ze het doen. Wat het effect daarvan is. Juist Follow This vind ik een hele nette partij. Omdat ze gewoon het via de aandeelhoudersvergadering doen. En niet het bedrijf gaan bezetten, op de weg gaan zitten. Of weet ik veel, met stenen gaan gooien. Dus geen actie voeren. Maar gewoon echt via de aandeelhoudersvergadering proberen de boel te veranderen. Dat heeft ze bij Shell al heel veel opgeleverd.
Zoals?
Dus Shell is een stuk groener geworden, toch? De afgelopen 10 jaar. Dat heeft zeker Follow This. Het is natuurlijk. Je kan natuurlijk niet precies aanduiden van, hey, hier is Shell echt door de knieën gegaan.
Je kan wel de prioriteiten aanduiden van de huidige topman van Shell.
Dat is
vooral bij fossiel liggen.
Dat is wat anders. Maar die zitten nog maar een jaar. Maar in ieder geval onder Ben van Beurden was er echt wel effecten merkbaar in mijn idee. ExxonMobil, dat geldt ook een beetje voor Chevron. Dat zijn natuurlijk van die hardcore Texaanse olieboeren. Die willen gewoon niet dat zo luistert met hun bemoeien. Dat is gewoon meer dan duidelijk.
Maar wij bemoeien ons ook niet zozeer met jullie. We vragen niet aan jullie precies uit te leggen hoe jullie het gaan doen, maar dat jullie het gaan doen. Het bestuur moet dan maar uitvogelen op welke manier die reductie tot stand kan worden gebracht. Wij gaan niet op de stoel van het bestuur zitten. Is dat wat jou betreft een duidelijke scheiding?
Als je voor meer groen wil gaan, dan ga je echt wel op de stoel van het bestuur zitten. Want dat betekent gewoon, we zien het bij Shell, dat ontslagen doet in de groendivisies. Dan ga je gewoon minder geld verdienen. En ExxonMobil is er maar voor één ding, en dat is gewoon geld verdienen. Ja. Klaar.
Bij Exxon zeggen ze twee dingen. Namelijk, jullie hebben het nu een paar keer geprobeerd. Er is eigenlijk niet of nauwelijks steun voor deze resolutie. Dus ach, waarom nog een keer? En ExxonMobil zegt ook, ja, deze voorstellen die beperken ons in de bedrijfsvoering. Zijn dat voldoende redenen om te zeggen, nou, maar dan maken we er een zaak van?
Nou, zij vinden van wel, maar ik vind eigenlijk ook dat ze daardoor precies het tegenovergestelde bereiken van wat ze willen bereiken. Want er is nu zoveel aandacht voor wat de bedoeling is, zeg maar, van die activistische aandeelhouders, dat je het nu eigenlijk al alleen maar misschien een breder draagvlak ervoor creëert. Tenminste, dat is mijn opinie. Maar als je verder kijkt, ik vind wel dat ze een punt hebben. Kijk, als je al iedere keer een soort repeterende wekker, iedere keer weer met hetzelfde voorstel komt. En eigenlijk het vlakt een beetje af, de steun daarvoor. Ja, dan is het een beetje herhaling van zetten om iedere keer weer het daar op de aandeelhoudersvergadering over te hebben. En dan weet ik ook niet. Kijk, je kan ook weer zeggen, het wordt ook niet voor niks daar ingebracht, omdat het ook gaat om media-aandacht. En dat krijgen ze natuurlijk weer wel.
Maar het gaat toch niet alleen om media-aandacht? Als klopt wat Arend-Jan net vaststelt, namelijk dat Follow This via de Koninklijke Weg wel degelijk ook een stempel heeft gedrukt op Shell, dan is dat niet omdat het alleen maar door media-aandacht komt, maar omdat er ook daadwerkelijk iets gebeurt aan het draagvlak voor de voorstellen, de resoluties van Follow This.
Ja, maar wat je zelf net ook zegt, volgens mij is de draai bij Shell toch ook ietsje, zeg maar, dat er ook heel veel niet-rendabele groene projecten zijn waar dan even iets minder aandacht voor is op de korte termijn. En je hebt natuurlijk bij die Amerikaanse techbedrijven of oliebedrijven, dat die gewoon, die waarderingen zijn veel hoger. Er moet ook gewoon geld verdiend worden, überhaupt, voor je het kan investeren in iets anders. Dat is ook gewoon ook iets wat gewoon speelt. Hè? Je kan niet van de lucht leven.
Ja, toch nog even één dingetje. Die oliebedrijven zijn zelf ook wel een tikje activistisch, heb ik de indruk. Dat was een jaar geleden, meen ik. Toen waren er enorme inkoopprogramma's van zowel Chevron als ExxonMobil. Daar ging zelfs president Biden zei daar wat van. En een paar dagen later deed Chevron een extra inkoopprogramma de deur uit. Dan denk ik, ja, je provoceert zelf ook wel een beetje, denk ik. Dus, maar goed, we zullen wel zien hoe dit afloopt.
Mark van Baal van Follow This zei tegen het FD, dit is een anti-aandeelhoudersactie. En dat juist in het land van het aandeelhouderskapitalisme. Zijn jullie dat met hem eens?
Nou ja, dat is wel wat ik zeg. Ik bedoel, Follow This mag dit zeggen wat mij betreft, van ze bewandelen de koninklijke weg. En ik denk ook, Exxon, als je strategie zo geweldig verdient en je verdient zoveel geld, dan krijg je de aandeelhoudersvergadering ook wel mee. Daar hoef je niet bang voor te zijn, denk ik.
Maar het feit dat die ESG-doelstellingen, zoals Martine net al vaststelde, toch in Amerika niet bepaald in de mode zijn, dat er een draai zichtbaar is.
ESG is helemaal nergens meer in de mode. Die term term kom je niet meer tegen in de financiële industrie.
Want je moet er steeds meer over rapporteren. Dus hij is er wel degelijk.
Niemand wil het er meer over. ESG-producten worden er niet meer verkocht. Het is een hele foute term geworden ineens, omdat er zoveel mee gerommeld is.
Dat op zich wordt niet meer verkocht. Het is natuurlijk niet echt een hele gunstige belegging gebleken afgelopen jaar. Dus, en dan wordt het altijd wat minder populair. Maar de draai die kant op vanuit de industrie is er natuurlijk wel degelijk. Al is het maar omdat het vanuit toezichthouders moet.
Dus. Ja, die is ook wel definitief, denk ik.
Maar het feit dat in Amerika het in ieder geval daar niemand meer over heeft en in Europa dat wellicht onder druk staat, in hoeverre beïnvloedt dat dan ook de koers van een bedrijf als Shell, Chevron en ExxonMobil hun goddelijke gang kunnen gaan?
Nou, hun goddelijke gang gaan, dat weet ik niet helemaal of dat zo is. Ze zullen ook wel moeten, want op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel fossiel uitgefaseerd. Alleen wat je niet moet vergeten is dat we het voorlopig nog nodig hebben. En dat is natuurlijk wat Shell ook doet. Want Shell zit aan de ene kant natuurlijk wel heel lief te promoten dat ze ontzettend goed zijn met windmolens en weet ik veel wat. Alleen aan de andere kant wordt het geld natuurlijk nog wel gewoon verdiend met gewoon fossiele industrie. En ja, dat heb je gewoon nog nodig. Wil je überhaupt verder komen in de energietransitie?
Tot slot nog even een juridisch element hieraan, want het wordt nu een rechtszaak. Jee. Nou ja, ik vraag me toch af, jullie hebben daar misschien toch meer ervaring mee de afgelopen jaren, kijkende wat er dan gebeurt. Mocht een resolutie niet in stemming worden gebracht, of je mocht het ergens niet mee eens zijn, dan ga je toch naar de daartoe in het leven geroepen beurswaakhond, de SEC. Waarom wordt er nu omheen gewerkt?
Zou ik niet weten. Weet ik echt niet. Misschien dat je het zelf al zei met toch een beetje de publiciteit zoeken en dat die trom wordt geroerd.
Wat denk jij?
Nou ja, dat denk ik ook. Want het is inderdaad de normale weg is gewoon via de SEC. Alleen daar zeggen ze dus ook van, nou, die is ook een beetje, die waait ook een beetje met de winden mee. Soms is hij wat strenger en soms is hij wat minder streng. Dus dan, ja, bedoel, het zal ook zijn. Oordeelt hij in je voordeel of in je nadeel? En dan denk je van, nou, dan is die ene keer strenger en de andere keer wat minder streng. Ja.
Ik zit streng op de tijd, dus ik dank jullie voor de aanwezigheid in het beleggerspanel. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Arend-Jan Kamp, onafhankelijk beurscommentator.
Tot beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast, dus abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Feline Hermans heeft zich toch weer vermaakt met discussies over oliebedrijven. We kennen jou ook omdat je volgens mij op de A12 gestaan hebt.
Correct.
Die mensen zijn er ook, maar we gaan het over iets
de
anders hebben.
De niet-koninklijke route. Nee.
Van wie is nu eigenlijk het product dat kunstmatige intelligentie produceert? En moeten bedrijven die AI inzetten ook betalen voor de inspiratie die het programma opdoet? Miljoenen kunstenaars op aarde vragen het zich af. En eigenlijk is er nog geen antwoord. over een minuutje of 6, 7 misschien wel. Het advies, het ongevraagde advies aan creatieve ondernemers komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We hebben altijd het eigendomsrecht, copyright. Maar moet kunstmatige intelligentie zich aan dat soort regels houden voordat het zich ermee traint?
Dat weten we eigenlijk nog niet zo precies. En er bestaan nu wel licenties. Dus als jij je plaatjes ergens online zet, dan kan je daarbij zeggen, dit mag niet voor commercieel gebruikt worden. Of je mag dit niet aanpassen. Als je het deelt, moet je het op deze exacte manier delen. Die wetten bestaan. Maar valt AI eronder? Ja, daar zal misschien een rechter nog over moeten gaan oordelen. Ja,
en kun je überhaupt achterhalen dat AI, dat modellen, jouw werk, jouw kunstwerk, jouw artikel, jouw uiting heeft gebruikt?
Dat is nog niet zo eenvoudig. Soms zie je misschien een stukje en denk je, oh, Pontjan, 3 dubbeltjes, dat lijkt veel op een tekening van mij. Of sommige artiesten, zagen we ook wel op internet, die hebben dan een soort handtekening. En dan zien ze dat hun handtekening in een gesynthetiseerd plaatje terechtkomt. Nou ja, dan kan je zeggen, ik weet zeker dat ik erin zit, maar buiten dat soort gevallen die een soort toeval zijn, is het niet zo makkelijk om hard te maken dat je daar echt in zit.
We hebben het hier wel gehad over die rechtszaak van de New York Times. Dat mondde uit in een advies aan BNR. Omdat de New York Times zich ook zorgen maakte, omdat er met AI een soort gelijke New York Times gemaakt zou kunnen worden op basis van hun artikelen. En hebben ze, neem ik aan, toch hard moeten maken. Ja. Inderdaad, onze artikelen worden gebruikt.
Je hebt heel wat moeite moeten doen om te prompt-engineeren, heet dat. Dus om zulke prompts, zulke vragen erin te steken, dat er dan op een gegeven moment een heel New York Times artikel uitkwam. Nou, toen zeiden ze,
nu heb ik je.
Nu heb ik je te pakken. En als je dat als kunstenaar ook wil doen, dan zou je heel wat moeite moeten doen met jouw naam en jouw stijl en de dingen die jij hebt gemaakt, om dan iets eruit te krijgen. En dan een stukje hard maken. En dat zal nog niet zo makkelijk zijn. En dat is dan dus de individuele artiest die heel veel moeite moet doen. En dan ook zich bij de rechtbank moet melden met, Sam Altman steelt mijn plaatjes.
Ja, en gaat Sam Altman en consorten, gaan die proberen om ook expres onduidelijk te maken dat er kunstwerken, artikelen, nummers zijn gebruikt?
Dat weet ik niet. Zoals het er nu uitziet, maken ze zich er nog niet zo druk om. Ik denk dat zij denken, wij hebben hele diepe zakken. En wij zijn heel groot. Dus ja, laat die rechtszaken maar komen. Misschien dat we hier en daar een keertje schikken. Ze doen nog niet zoveel moeite om dat te verhullen. En dat kan ook eigenlijk niet. Hè? Want zo'n AI-model, dat zit helemaal vol met trainingsdata. Je kan niet verhullen dat daar iets in zit. En wat daar exact in zit, weet je misschien niet. Maar we weten natuurlijk allemaal welke stukken daar hoogstwaarschijnlijk zijn gezet.
Maar als ik jaren heb gewerkt aan een kunstwerk of het model van een nieuwe trui of een tasje, ik ben Gucci, moeilijk voor te stellen, maar toch. Dan wil ik natuurlijk dat dat ook in munt wordt omgezet.
Ja.
Mochten mensen daar op een manier van gaan profiteren.
Je zou kunnen zeggen, misschien is hier wel een nieuw verdienmodel. Ik maak kunst als kunstenaar. En dan zeg ik, nou, algoritmes, deze mogen jullie pakken. En misschien willen kunstenaars ook wel de vrijheid om daarin selectief te zijn. Dat je zegt, nou, alles van 5 jaar oud, ach, hoor, maar in de algoritmes, weet je wel, daar mogen andere mensen best op trainen. Maar mijn nieuwste stuk, waar nog een expositie over moet zijn, dat wil ik daar nog even uithouden. Nou, die vrijheid hebben we niet. En of dat juridisch te beschermen is, dat is nog de vraag. Dus nu komt er dan een technische oplossing.
Ja, overigens, kunstenaars zijn zelf ook meesters in het mengen van bepaalde vormen of het inspiratie opdoen uit eerder werk. Muziekstijlen die ontstaan, kleuren die gemengd worden. Ja, het is misschien ook een beetje boontje komt om zijn loontje als je het negatief wil formuleren. We doen het allemaal.
Dit is ook het argument wat OpenAI en andere proponenten gebruiken. Hè? Als je naar een museum gaat, dan word je geïnspireerd. Maar ik vind dat toch nog wel het fundamentele verschil, dat je een menselijke actie hier overheen gooit. Je kijkt ergens naar, je denkt, dit is mooi en dat kan ik gebruiken. En dan maak ik daar iets van, gecombineerd met mijn lived experience en ook de vaardigheden die ik heb. Maar ik kan misschien wel schilderen, maar niet zweefdrukken. Dat is toch iets anders, vind ik, dan als algoritmes daar iets van maken. Je kunt ook wel zeggen, kunst is zoiets menselijks. Zingen, tekenen, schilderen, dat is wat mensen mens maakt.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.